Laten we samen een stukje lezen uit Gods woord. Opnieuw uit Johannes, hoofdstuk 7, zou ik graag met u lezen. Vanaf vers 37 tot 8, vers 12. Dit zegt Gods woord. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en liep al dus. Als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Sommigen dan uit de menigte die deze woorden hoorden, zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En weer anderen zeiden, komt de Christus dan soms uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem waar David was? Er ontstond een verdeeldheid onder de menigte over hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën, en die zeiden tot hen, waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. De fariseeën dan antwoordden hen, bent u soms ook misleid? Heeft soms iemand van de oversten in hem geloofd, of van de fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent, is vervloekt. Nicodemus, die vroeger 's nachts naar hem toe was gekomen, die een van hen was, zei hij tot hem, veroordeelt onze wet soms de mens, tenzij zij eerst van hem hoort en weet wat hij doet? Zij antwoordde zij tot hem, bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat Galilea geen profeet opstaat. En ieder ging naar zijn huis, maar Jezus ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel, en al het volk kwam tot hem, en hij ging zitten en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten bij hem een vrouw op overspel betrapt. Ze plaatsten haar in het midden en zeiden tot hem, meester, deze vrouw is op geteral betrapt op overspel. En nu heeft Mozes ons in de wet geboden zulke vrouwen te stenigen, en u dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze hem konden aanklagen. Maar Jezus bukte neer en schreef met zijn vinger op de grond. En toen ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, wie van u zonder zonde is, laat hij het eerst een steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij neer en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij weg, één voor één, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten toe. En hij werd alleen gelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en zei tot haar, vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? Ze zei, niemand, Heer. En Jezus zei tot haar, ik veroordeel u ook niet. Ga heen, zondig voortaan niet meer. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Tot zover het lezen van Gods woord. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Dat is de titel die ik ook gekozen heb voor de boodschap van deze morgen, broeders en zusters. En als je goed hebt meegelezen, dan hebt u gezien dat in de context van Johannes 7 dit de reden is die de tempelwachters opgeven aan de tempeloverheden waarom zij Jezus niet gearresteerd hebben tijdens dit grote feest. En ik vind dat persoonlijk zo fascinerend dat zij uitgestuurd waren om Jezus te grijpen, om hem gevangen te nemen, en dat ze aan het eind van het verhaal zelf gegrepen en gevangen genomen zijn door die bijzondere woorden van de Heer Jezus. Dat is de ironie opnieuw van de schrift. En het is dan ook eigenlijk mijn hoop en mijn gebed van morgen, broeders en zusters, dat wij allen minstens even gegrepen zijn door die bijzondere woorden van de Heer Jezus. Jezus, het levende water, Jezus, het licht van de wereld. Het zijn woorden die u niet onbekend in de oren klinken, vrienden. Maar het zijn wel woorden die veel van hun impact inboeten, als we ze niet horen zoals de tempelwacht eertijds en de omstanders 2000 jaar geleden. Zoals die woorden toen weer klonken op dat grote feest. Ik heb er u 14 dagen terug al op gewezen dat die ontmoeting tussen de Heer Jezus en deze overspelige vrouw, dat die gevat ligt tussen twee ophefmakende woorden, uitspraken van de Heer Jezus, 7 vers 37 en 8 vers 12. En als u attent hebt meegelezen, dan zult u gemerkt hebben dat Jezus' uitnodiging om tot hem te komen en te drinken, van het levende water, dat die woorden weer klinken op de zevende dag van het grote feest, en dat die uitnodigde woorden om de Heer Jezus na te volgen als het licht van de wereld, dat die weer klinken op de bijzondere bijeenkomst op de achtste dag. Dus je zult wel begrijpen dat Jezus' timing in dat opzicht niet zonder betekenis is. En dat het wel goed is om daar een moment over na te denken, willen we de woorden van de Heer Jezus goed kunnen plaatsen en begrijpen. Vandaar dat ik je vanmorgen heel graag wil meenemen in de sfeer van het grote Joodse feest. Dat geheel onterecht trouwens, veel minder bekend is dan het Pesachfeest onder christenen. Heel onterecht. En ik hoop dat veranderingen te brengen deze morgen. Moest u zich afvragen, maar Jos, waarom is dat nu wederom nodig? Dan wil ik u toch even wijzen op het feit dat Johannes, die toch wel het buitenbeentje is bij de apostelen, ons nu net wil gaan verklaren in zijn evangelie wie Jezus is in het kader van de Joodse feesten. Ja, in tegenstelling tot wat Jezus' volgelingen spijtig genoeg vaak uitstralen in deze wereld, gaat Jezus en feesten heel goed samen. Heel goed. Volgens Johannes en de Heilige Geest is Jezus en de feesten van Israël die perfect match. Is het dan niet veelzeggend dat Johannes, wanneer hij het eerste wonderteken had verhalen, een wonderteken verhaalt op een bruiloftsfeest water in wijn veranderen. Meer dan 500 liter. Dus in het kader van die feesten, denk ik, is dat toch wel heel opmerkelijk. Meer dan 500 liter. Ja, geen wonder dat Jezus zijn tegenstanders hem ervan beschuldigen een hulze hart en een wijndrinker te zijn. Denk je niet? Het is een beetje in de vergetelheid geraakt in de loop der eeuwen, maar onze God is een goede God, die goede gaven schenkt. En dat betekent voor de mens feesten, eten en drinken in Gods tegenwoordigheid. Weet je, dat was in de paradijselijke tuin van Eden al in begin aanwezig aan Gods bedoeling. Vreugde, blijdschap beleven in de tegenwoordigheid van God en het dankbaar genieten van al het goede wat God in overvloed voor de mens voorzien heeft. En dat is een beginsel, vrienden, dat in de schrift nooit of te nimmer meer losgelaten wordt. Als de Heere God veel later in de geschiedenis zijn volk verlost uit Egypte en geleid naar de berg Sinaï en daar het verbond gesloten wordt, dan moet Mozes, wanneer het verbond gesloten is, Aaron en de 70 oudsten meenemen op die heilige berg. En wat doen ze daar? Eten en drinken in de zichtbare aanwezigheid van Yahweh, die niet uitbreekt tegen hen. Op die berg, wat tevoren nog niemand mocht aankomen, daar vieren zij feest in Gods tegenwoordigheid. Eten en drinken. En dat opmerkelijke tafereel is eigenlijk maar een schaduwbeeld. Een vooruitwijzing naar het grote mega-eindtijdfeest, dat op een toekomstige dag op Gods heilige berg zal aangericht worden voor alle volken. Ja, het is Jesaja die deze eindtijdfestiviteiten aankondigt in Jesaja 25. Een gigantisch banketfeest met een overvloed aan belegen wijnen en vette spijzen, zonder gevaar van hoge bloeddruk of cholesterol. Dat moet je daar niet mee inzetten. Geen enkel probleem, want onze goede God is daar de gastheer op dit feest. Een feest waar alles overvloedig, rijkelijk voorzien is en waar dat iedereen, de feestvierende menigte, kan genieten van al het goede wat hij heeft in zijn tegenwoordigheid. Ja, hij droogt elke keer al gedacht dat aanbidding zeer lekker zou kunnen zijn. Dat is hier het geval. En Johannes, die heeft iets begrepen van die goedheid van de Heere God. Hij heeft begrepen dat je de goedheid van de Heere God niet kan zien, niet kan bevatten, zonder de metafoor van feesten. Hoofdstuk 2. Een bruiloftsfeest. Niet minder dan 3 Pesachfeesten komen aan bod in het Johannes-evangelie. Er is het feest van de tempelwijding. Er is het loofhuttenfeest waar we nu gaan over nadenken. Feesten, feesten, feesten. Kortom, al die herinneringsfeesten waar dat gegeten en gedronken wordt in feestvreugde, dat is nu het kader waarin dat Johannes ons gaat verklaren wie dat de Heer Jezus Christus is. En zo treffen we de Heer Jezus aan hier in Johannes hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 9 op het meest legendarische feest dat de Joden in Jeruzalem vierden in Jezus dagen. Weet je, het loofhuttenfeest, dat was zo populair, dat het toen in de volksmond vaak niet eens bij naam genoemd werd. Men sprak gewoon van het feest. Vijfmaal hier in dit gedeelte wordt er gesproken over het feest, en ook in het Oude Testament vind je dat er gewoon gesproken wordt over het feest. En ik denk dat dat zeer veelzeggend is. Ja, het was het meest populaire feest onder Gods volk, het meest luisterrijke feest en ook, niet onbelangrijk, het meest heilige feest onder Gods volk. Nou, daar ga je wellicht niet meteen aan gedacht, denk ik. Nu, het feest werd gevierd in september, oktober, nadat men de gewassen had ingehaald, de vruchten van de bomen had geplukt en de opbrengst van de wijnstok was binnengehaald. Het was het jaarlijkse ultieme dankfeest na het oogseizoen, waar Gods volk Gods rijke voorzienigheid in het beloofde land vierde voor zijn aangezicht. En het feest zorgde voor een ware leegloop in het land. Iedereen trok op naar Jeruzalem. Natuurlijk, één reden waarom dit feest zo belangrijk was, is het feit dat ze toen geen frigo's hadden zoals nu. En dat dit de enige periode in het jaar was dat er zoveel overvloed was aan vers voedsel, zo direct na de oogst. Wat is er lekkerder dan iets te eten dat vers geoogst is? Dus begrijp je, de overgrote meerderheid van het volk die trok op naar Jeruzalem om in dankbaarheid vreugde te beleven, te eten, te drinken, te zingen en te dansen voor Gods aangezicht. En werkelijk, iedereen was daar welkom. En er was niemand die op dat feest aankwam met lege handen. Iedereen gaf wat hij kon. Na de zegen dat God u geschonken had, gaf je aan de Heer om hem te bedanken voor al zijn zegeningen. En al dat vers geoogst voedsel, het beste vlees, de beste belegen wijnen, die werden daar dankbaar genoten in familieverband. Want ja, hoe kan je Gods vrijgevigheid, zijn goedertierenheid, zijn voorzieningen beter vieren dan te komen met het beste van je opbrengst en dat te eten in zijn tegenwoordigheid? En dat waren de tienden die het volk meebracht. Hoe kan je God beter eren dan het beste wat hij jou heeft te genieten in zijn tegenwoordigheid? Dat is wat dit feest tot uitdrukking bracht. Dat Jahweh zo'n rijke, vrijgevige God was, dat werd weerspiegeld in de wijze waarop dat Gods volk aanbidding bracht in zijn tegenwoordigheid. Denk daar maar eens over na. Weet je, op het Loofhuttenfeest werden veruit de meeste offers gebracht van alle feesten gedurende het hele jaar. Alle 24 priesterafdelingen moesten dan dienst doen tijdens die 8 dagen. 7000 priesters en meer dan 10.000 levieten. Gods altaars en een barbecue draaiden op volle toeren, dag en nacht. Nou, ik zeg bewust zo, God zijn een barbecue, want wij hebben een vertekend beeld van de offerdienst in Israël. Ze denken aan offers, denken aan zondoffers, schuldoffers, en misschien aan brandoffer. Maar het overgrote deel van de offers die werden gebracht in Gods tegenwoordigheid waren gemeenschapsoffers. Waar samen gegeten werd in Gods tegenwoordigheid. En dit was een gigantisch feest, broeders en zusters. Weet je wat de Joodse Mishnah zegt over dit feest? Wie nog nooit op het Loofhuttenfeest aanwezig is geweest, die weet niet wat dat vreugde en blijdschap is. Moet je nagaan. Ik wou dat het ook van ons samen zijn kon gezegd worden. Want wij komen toch wekelijks samen, broeders en zusters, en ik wil toch even een paar puntjes maken hier. Wij komen toch wekelijks samen om feest te vieren in Gods tegenwoordigheid, of niet? De eerste generaties christenen, die hadden een gemeenschapsmaaltijd plus een symbool. Na 2000 jaar hebben wij enkel nog een symbool over. En bij ons, gemeentje, valt de wijn en het brood heel goed mee. Daar zeg ik helemaal niks over. Ik ben wel al op andere plaatsen geweest, waar je in plaats van een stuk brood een muffe stuk karton krijgt voorgeschoteld. En ik denk, als Christophe dat als een hond voorhoudt, dat er een keer aan riekt en dat hem vriendelijk bedankt, maar dat niet gaat opeten. En dan wil ik het nog niet hebben over de wijn, wat er moet doorgaan voor wijn dat geserveerd wordt. Je weet heel goed wat ik bedoel, denk ik. Vaak is het goedkoopste fruitsap beste genoeg, of niet? Denk ik? En zo gedenken wij en vieren wij christenen Gods rijke voorzienigheid en Jezus in zijn tegenwoordigheid. Met een hoekje karton en een slokje goedkoop fruitsap, of ten beste nog suikerwijn, hè, van die godlieve wijn. Kan je dat? No. Ik vraag mij soms af of dat er een verband is tussen die slappe gemeenschapsmaaltijd en de geestelijke armoedige levens van hen die er deel aan nemen. Ik vraag me of er al geen verband is. Moet ik erover nadenken? Maar misschien gaan ze zeggen, maar ja, Jos, het gaat hem om de gedachte. Het is de geestelijke betekenis. Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar als iemand de menswording van onze Heer Jezus loochent, of als iemand alleen gelooft in de geestelijke opstanding, dan had iedere rechtgeaarde christen in Vlaanderen op zijn achterpoten staan. En terecht. Maar we hebben niet in de gaten dat onze ultieme uitdrukking van de gemeenschap met de gestorven en opstaande Heer Jezus in die maaltijd die wij samen vieren, diezelfde menswording en diezelfde opstanding ergens loochent door alleen nog het geestelijke aspect over te houden en het tastbare en het stoffelijke te verwaarlozen. Merk je dat ook? Het riekt een beetje muffig, dat riekt naar gnostiek. Het stoffelijke verwaarlozen en het geestelijke alles noemen. Dat is gnostiek, hè? Maar eens Paulus zijn brieven lezen. Paulus en gnostiek, kan u garanderen, dat gaat niet door dezelfde deur, hè, mensen? Weet je, Loofhuttenfeest was het meest heilige feest. En niet het Pesachfeest, niet de grote verzoendag, maar Loofhutten. En als dit feest de ultieme uitdrukking is van Gods heiligheid, wat zegt dit over Gods karakter, vrienden? Stel eens dat wij feest vieren in de geest van Loofhuttenfeest. Stel je eens een geloofsgemeenschap voor, vrienden, waar een bepaald deel van de offergaven van de collecte van de tienden gespendeerd wordt aan een rijk gevulde gemeenschapstafel. Waarom? Omdat voor veel mensen die daar aan die tafel zitten, dat hun enige familie is en de enige gelegenheid is dat ze kunnen tafelen en maaltijd houden met de mensen die ze echt lief hebben in Gods tegenwoordigheid. Een gemeenschapstafel waar er geen veroordeling is, waar er geen onderscheid is, maar iedereen die heeft de liefde van de Heer Jezus ervaren en kent die liefde in zijn leven. En die maaltijd wordt geopend zoals elke goede maaltijd met broodbreking. Maar zij openen die maaltijd met een vers stuk gebakken brood. Als je het breekt, dat nog aan dampen is. Als je dat doorgeeft aan elkaar en dat in je mond steekt, dat is iets helemaal anders, hè? En als dat gebeurd is, dan mag iedereen aanschuiven aan die tafel. Iedereen, vreemdeling, jong, klein, oud, wat dat uw stand is, speel allemaal rol. Kom maar bij. En dan wordt er gegeten van al het beste dat er in de gezinnen bereid is. Iedereen haalt zijn beste boven. En iedereen mag ervan meegenieten. En dan aan het eind van de maaltijd, dan komt de beste fles wijn op tafel. Ja, die hou je toch voor het laatst, hè? De beste fles wijn, die hou je voor het laatst. En die deel je met elkaar. Dan gedenk je hoe dat Jezus, zoals we gezongen hebben, de goede herder, zijn leven aflegt voor de kudde, opdat zij leven en overvloed hebben. En dan zie je rijkhalzend vooruit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar je het grote feest gaat vieren, aan de tafel van de Vader en de Zoon. Welke tafel zou het meest de goedheid van onze God weerspiegelen, denk je? Dat hoekje karton en dat goedkoop fruitsap, of wat ik hier juist kan opnoemen. Wat zou het meest een getuigenis zijn van de goedertierendheid en van de vrijgevigheid van onze God? Wat denk je? Geef dat maar gewoon mee. En een tip voor de broeders, misschien kunnen we volgende zondag een keer repeteren in de Ardennen. Broeders en zusters, ik weet wel, onze samenkomsten die hebben hun beperkingen op zondagmorgen, laat dat duidelijk zijn. Maar ik zou er toch wel een keer veel voor over hebben om zo'n gemeenschap met elkaar te vieren. Om het beste wat we hebben te genieten met mijn enige familie dat ik heb in de Heer Jezus. Dat zou ik wel fijn vinden. Nu om terug te komen tot het Loofhuttenfeest, dat was even een klein uitstapje. Tijdens het Loofhuttenfeest kampeerden alle feestvierders in loofhutten. En waarom deden ze dat? Om te onderstrepen dat Yahweh in alles voorziet en om hen er blijvend aan te herinneren dat zij ooit vreemdelingen en bijwoners waren geweest in een vreemd land. Hoewel dat Gods volk nu in het land was en genoot van al het beste in het land en feest vierde, dan deden zij dat om zich eraan te herinneren dat het niet het product was van hun eigen inspanningen, maar dat de goede, rijke oost Gods genereuze haven was. Ja, ze waren ook ooit zelf vreemdelingen en bijwoners geweest, slaven in Egypte, tot God hen tot zichzelf bracht en hen zegende. Maar voor wie van ons gaat dit niet zo? En niemand bracht op dat feest iets van zichzelf, alles was dat Gods genade. En daarom moest ook iedereen, maar ook iedereen gastvrij verwelkomd worden op dat feest. Het was een viering van Gods genade. Iedereen moest bedenken dat, hoewel dat zij overvloed hadden in het land, dat dat niet voor ieder mens zo was. En Israël mocht nooit vergeten dat ze ooit ook eens zwervers en daklozen waren geweest, die geen thuis hadden zolang dat God niet in hun leven kwam en naar een werkelijke thuis leidde in zijn tegenwoordigheid. Daar ging het hem allemaal om. Ja, wij die ontfermden zich over zijn volk in het land zoals hij dat gedaan had, van meet af aan had hij hen gevoed en gekoesterd in de woestijn, toen dat zij daar kampeerden. En tijdens het Loofhuttenfeest liepen ze bijna letterlijk onder de blote hemel, om te herinneren dat Yahweh tijdens de Exodus, alhoewel dat hij symbolisch gezien woonde in die tent te midden van hen, dat zijn aanwezigheid vooral was in de wolkkolom, die als een grote tent gespannen was over de ganse legerplaats, precies een grote paraplu die het volk beschutting en bescherming bood. En daarom sliepen ze onder de blote hemel. Ze moesten zichzelf eraan herinneren dat het ware leven de leven is in Gods nabijheid, in Gods tegenwoordigheid. Een loofhutten was in Jezus dagen ook ergens een nostalgisch herinneringsfeest. Waarom? Na de ballingschap was de wolk van de heerlijkheid van God, die zichtbare aanwezigheid van God onder zijn volk, nooit teruggekeerd. En om die reden was het feest ook een uiting van hoop, een honger en een dorst naar de aanwezigheid, naar de tegenwoordigheid van Yahweh, te midden van zijn volk. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Het feest, het Loofhuttenfeest, ademt dit uit, broeders en zusters. Want als dit realiteit wordt, wat betekent dit anders voor Gods volk? Dat de beloofde herstel en dat de eindtijdzegeningen aanbreken. Dat dat de realiteit is. Nu, om u een beetje te doen proeven waarom dat Loofhuttenfeest zo'n ultieme profetische hoop symboliseert, wil ik u meenemen naar een stukje uit Jesaja. Nog niet 55, Jesaja 4. Jesaja 4, dan wil ik 3 versjes met je lezen. Vers 2, vers 5 en vers 6, althans in mijn vertaling. En dan wordt er dit gezegd. En let op de bewoording en het verband tussen Yahweh zijn aanwezigheid en de bloei en de rijke vrucht in het land, die in het Loofhuttenfeest zo tot uiting komt. Op die dag, lees je in vers 2, zal Yahweh het land tot bloei brengen. Het zal een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elk Israëliet die ontkomen is met trots vervullen. En wat lees je dan in vers 5? Dan zal hij, dat is Jahwe, boven de plaats waar de Sion ligt, de berg Sion, en waar men bijeenkomt, op zijn heilige berg, een wolk scheppen. Hier heb je het. Kijk die wolk. Een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Kun je niet missen waarover dat gaat? Zijn luister zal alles overdekken, als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag en beschutting tegen storm en regen. Zie je dat? Gods tegenwoordigheid onder de Shekinah-wolk, dat is het ideaal voor Gods volk. Daar zien ze echt naar uit. Dat de Heer zo terugkeert tot zijn volk. En het mag ons niet verbazen dat dit ook aan het eind van de Bijbel opgepikt wordt bij Rarara, Johannes en het boek De Openbaring van Jezus Christus. Ga eens met mij mee naar Johannes en naar Openbaring hoofdstuk 7. Daar vind je dat het zesde zegel verbroken wordt. En er wordt daar een vooruitblik gegeven op het finale oordeel, maar ook op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die volgt. En dat beschrijft Johannes de realiteit voor Gods verloste volk als de ultieme beschuttende wolkervaring, als ik het zo mag zeggen. Want daar zal Gods eindtijdsvolk dag en nacht God dienen voor zijn troon en de ware tempel en Gods tempelpaleis, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik lees maar nu vers 15. En hij die op de troon zit, zal wat? Zal zijn tent over hen uitbreiden. Ze zullen geen honger en geen dorst meer hebben en de zon zal op hen geenszins vallen, noch hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen leiden naar, waar? Bronnen van levenswateren. En God zal elke traan van hun ogen afwissen. Zie je? Dat is het ideaal van het loofhuttenfeest. Het loofhuttenfeest is slechts een voorafschaduwing van Gods eeuwige bescherming en van zijn overvloedige voorzienigheid in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wie is het medium? Het. Begin met een L en het eindigt op een M. Lam, inderdaad. Het lam. Amai. Een moeilijk info te kopen, geloof ik. En zo wordt er hier, in Openbaring hoofdstuk 7, een eerste belangrijk element vermeld, als je goed gelezen hebt, dat Johannes in zijn evangelie eveneens in de kijker plaatst, om te verklaren wie dat Jezus is. In Johannes 7, vers 37, namelijk levend water. Hebben we niet gelezen dat hij, het lam, hen zal leiden naar bronnen van levenswateren? Dat doet natuurlijk terugdenken aan de Exodus-uittocht, die mensen. Het doet terugdenken aan de wijze waarop God water voorzag voor zijn volk tijdens de woestijnreis. Op een bovennatuurlijke manier. Exodus hoofdstuk 17, de geslagen rots bracht water voort voor Gods volk. Maar daar kom ik de volgende keer op terug, ik moet er nog laten liggen. Maar tijdens het loofhuttenfeest werden alle feestvierders gedurende de 7 dagen dagelijks eraan herinnerd hoe dat God op een bovennatuurlijke wijze voorzien had voor de voorouders tijdens de woestijnreis. Ja, in de woestijn, water hebben is leven, hè? Geen water, geen leven. En daarom staat water als het symbool voor Gods volk, voor Gods totale voorziening voor zijn volk in de woestijn. En elke dag op dat feest was er een waterceremonie, die liet zien Gods bovennatuurlijke voorzienigheid. Want, ja, we staan er zo niet bij stil. Als Gods volk in de woestijn trekt van pleisterplaats naar pleisterplaats, dan komt er overal wel manna uit de hemel gevallen. Maar hoe dacht je dat zat met water? In nummer 21 kan je lezen dat de oudsten van Gods volk samenkwamen en een staf in het zand staken en samen het uitriepen, wel op, o bron, wel op, o bron. En wat gebeurde dan? Het levende water was daar. Ja, Gedurende die ganse woestijnreis leek het alsof dat die bron hen overal volgde. Overal waar ze kwamen. Moest het u nog niet opgevallen zijn, dat is trouwens dat Paulus op zin speelt in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Wilt u met mij meegaan? 1 Korinthe 10 vers 1 tot 4. Hij zegt in 1 Korinthe 10 vers 1 tot 4, broeders en zusters, zegt hij, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd. Hier heb je ze terug, die wolk. En allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal tot Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. Hier heb je het. En die rots was Christus. Ja, ik moest er allemaal kaarten op tafel leggen, maar goed. Hier zie je waar dat die gedachte vandaan komt, dat die rots, dat die bron hen volgde overal in de woestijn. Daar kom ik straks op terug. Want op het Loofhuttenfeest moest er elke dag een waterschepceremonie uitgevoerd worden. De feestvierders die gingen langs de weg gaan staan en die volgden de priesters die met een houden fles, een houden kruik, naar de bron Gihon hingen te zuiden van de tempel. En gingen ze water gaan scheppen in de bron Gihon, dan kwamen ze terug door de waterpoort, zo naar de tempel, naar het altaar. En dan was er tromgeroffel en werd er geblazen op de shofar wanneer dat de priester de water uitgoot op het altaar. En men riep de woorden, met vreugde zullen wij water scheppen uit de bronnen van de redding. Jesaja 12 vers 6. Daar riep men uit, samen. En de water kwam op het altaar terecht en aan het altaar was er een buisje voorzien. En dat water hing in dat buisje helemaal naar de voet van het altaar. En daar stelde het een symbolische rivier voor die vloeit van onder het altaar uit de tempel in het land. Kijk dat, ding, 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 ding. Ezechiël 47, ja. De rivier die vanuit de tempel van onder het altaar door het land stroomt, een brede rivier wordt en het land herschept in Hof van Eden. Dus begrijpen we dat die waterschepceremonie voor hen naar vooruit wijst? Naar de dag dat Jahweh terugkomt tot zijn volk. Dat dan stromen van levend water zullen vloeien uit de tempel. Want, ja, water, dat stroomt vanuit Gods tegenwoordigheid. Dat moet hij ook terugvoeren naar waar? Helemaal in het begin? Naar de paradijselijke Hof van Eden, die op een berg lag, zegt Ezechiël. Van waaruit de grote wereldrivieren stromen en de ganse aarde bevloeien en van leven voorzien. Back to paradise. Dat is wat ze aan denken. Dus met die ceremonie, broeders en zusters, brachten zij die hoop tot uitdrukking. Zagen ze rijkhalsend uit, dorsten ze naar Gods terugkeer, naar Gods aanwezigheid, die het land zou heiligen en vernieuwen en het terug zou maken als de hof, de tuin van Yahweh, paradijselijke Eden van weleer. De heenwijzingen in de schrift zijn talloos daarover. En elke dag werd die zo symbolische handeling herhaald. Ja, dat zit bomvol met symboliek, hé. Dat altaar, waar is het altaar gebouwd van de tempel in Jeruzalem? Maar wat is er al vroeger gebeurd? Iemand enig idee? Op die plaats? Dikwijls misschien dat Abraham zijn zoon Isaac daar heeft geofferd? Ik weet niet. Dus kan je begrijpen, al die symboliek, dat komt dan samen in die tempel en in de altaar. Offer van Isaac, die bron die meeging, en de tempel die door het Joodse volk gezien werd als de navel van de aarde. De bukkepet. Nu, je weet toch waarom dat je een navel hebt? Omdat dat een restant is. En zo zag het Joodse volk ook de verbinding tussen hemel en aarde. Een navelstreng. En de navel van de aarde was de tempel, waaruit Gods tegenwoordigheid en het leven stroomde in het land. Al die beeldspraak, dat komt hier samen. En dan, als die ceremonie 7 maal is uitgevoerd, op die laatste dag, op die 7e dag, staat er al iemand recht in de tempel. En die roept daar de volgende woorden. Als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn navel vloeien. He? Klinkt beter als ik het zo zeg. Dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Wow. Al die beeldspraken klinken door in Jezus' woorden. Poe, poe, poe. Levend water. Exodus. Levensrivier. Navel van de aarde. Tempel. Eindtijdtempel. Eindtijdzegeningen. Heilige Geest. Poe, 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 poe. Een explosie. Je gedachten worden alle kanten uitgestuurd. Nou, je zal er bijna dronken van worden, he, van die nieuwe wijn. Dat zorgt voor beneveling, nieuwe wijn. Dat je zo dronken bent van al die krachtige metaforen dat je hier proeft. Welkom in Johannes Evangelie. Dat is een kluwen van metaforen, dat is enorm. Dat is gewoon prachtig om dat te zien. En Johannes, die is op dat moment, zijn lezers al 6 hoofdstukken aan het voorbereiden. He. Lezen we niet op de eerste pagina van zijn evangelie dat het woord wat is geworden? Vlees. En het heeft onder ons, of in het Grieks, het tabernakelt. Ding, 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 ding. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. En wat was die heerlijkheid? Vol van genade en waarheid. Heerlijkheid, genade, waarheid. En in het volgende hoofdstuk, wat zegt de Heer Jezus, breek de tempel maar af. Achter 3 dagen ga ik hem weer opbouwen. Welke tempel? Hij spreekt van zijn opstanding. Hij is de tempel. Tot wie dat je moet komen om levend water te drinken. Hij is die eindtijd tempel. Uit wie dat het water stroomt. En als je zelf van dat water drinkt, wat gebeurt er dan? Dan begint er ook water uit je navel te stromen. Wonderlijk, hè? Wonderlijk als je daar zo over nadenkt. Wat zou dat water zijn, denk je, broeders en zusters? Als dit ganse gezien wordt in de context van het loofhuttenfeest, waar iedereen welkom is om van de overvloed te genieten van Gods zegeningen. Jezus, die belichaamt het loofhuttenfeest, weet je waarom? Omdat Hij is waar het loofhuttenfeest voor staat. Gods genade. Niemand wordt er afgewezen. Iedereen mag komen en rijkelijk genieten die dorst heeft. En begrijp je nu waarom die ontmoeting met die overspelige vrouw voor mij zo kostbaar en zo belangrijk is? Want daar zie je wat dat loofhuttenfeest is. Als de Heer Jezus zegt tegen die vrouw, ook ik veroordeel u niet. Lieve vrienden, is dat niet wat de Heer Jezus ook tegen ons heeft gezegd toen we kwamen en net zo schuldig stonden als die vrouw? Komen er stromen van levend water uit ons binnenste als we bij de mensen komen? Proeven de mensen de genade? Zijn ze graag bij ons? Zijn ze maar verdraaid? IBM of BR komt, hé? Zie ik een heel ander mens. Zie ik echt verkwikt. Zeggen ze dat van u? En de niet-gelovigen, hoe kennen ze ons? Als een bron van genade? Of zeggen we meteen wat erop staat? Beste maat, is de zonde hoor. Is hij verloren en hij niet bekeerd gaan adellen. Is dat onze houding? Of veroordelen we ook niet? Zoals de genade van onze Heer die we hebben ontmoet. Broeders en zusters, dat gaat heel ver. Ik kan daar niet zoveel over zeggen in dat kort bestek van die tijd, maar ik hoop dat je het meeneemt en dat je erover nadenkt. Jezus' heerlijkheid is vol van genade en waarheid. En ik hoop en bid dat we inzien dat bij ons ook altijd de genade moet voorop staan en dat de waarheid in het spoor van de genade moet zijn en niet andersom. Want als waarheid voorop staat, dan is genade vaak heel ver af. Kijk maar naar die leiders hier van het volk. Zegt de wet van Mozes niet dat we dat voor ons moeten stenigen? Ze ijverden voor de waarheid. Ze ijverden voor de waarheid. En we kunnen zo ijveren voor de waarheid en voor de reinheid van Gods volk, dat het de kosten gaat van mensen. Weet je, de Torah, de ganse Bijbel, die is niet geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, he? Maar wel de mens. Maar niet de Torah, niet de Bijbel. En de mens is er niet om de Torah, om de Bijbel te dienen. Ja? Maar de Bijbel, de Torah, is er om de mens te dienen. En niet omgekeerd. En als de waarheid voorop staat, moet je geen tekening maken, zien wat er dan gebeurt. De schepping is Gods tempel en wij zijn Gods beelddragers en de Torah, de Bijbel, is er om zorg te dragen over het welzijn van Gods beelddragers. En als we die theologische volgorde loslaten, dan gaan we garanteerd de boom in. Dan geef ik je op een blaadje. Jezus zegt, ik veroordeel u niet. Dus het eerste is dat we te zeggen hebben tot de mensen, je bent een zondaar en je gaat reddeloos verloren. Van waaruit vertrekken we dan? Vanuit de genade van God? Of vertrekken we van de boom van kennis van goed en kwaad, wij die gegeten hebben van de boom des levens? Weet je, de boom van kennis van goed en kwaad, die heeft zijn einde gehad op het kruis Golgotha. De Heer Jezus heeft er daar een einde gemaakt aan de boom van kennis van goed en kwaad. En weet je waarom? Het enige wat de boom van kennis van goed en kwaad voortbracht, was uiteindelijk zonde. Dat is zijn vrucht. En het kruis, dat is het einde. En het kruis is tegelijkertijd de boom des levens geworden voor ons. Nog nooit niet gezien in de nieuwe hele nieuwe aarde. Je had er niet te veel geen boom tegenkomen van kennis van goed en kwaad. Hè? Die zijn dat niet meer. Dat is definitief gepasseerd. Willen we dan ook niet zo de mensen benaderen, alsjeblieft? Gaan we ze niet afmeten naar de boom van kennis van goed en kwaad? We zijn geroepen om levend water, om leven te brengen bij mensen. Genade. En er is plaats voor waarheid. Maar genade moet steeds voorop staan, vrienden. Genade moet eerst voorop staan. En kijk eens naar die schriftgeleerde, lees dan maar een keer thuis aan die fariseeën. Als je durft, ik daag je uit. Want voor ons is dat snel geclasseerd. Die schriftgeleerde fariseeën, huichelaars. Maar kijk er maar een keer zelf naar en kijk een keer in de spiegel. Want dat is juist wat wij zijn van nature, zoals hen. Bomvol vooroordelen. Van wat zie je? Halleluja! Marokkaan? Turk? Ja, zonde, die maat. Homoseksueel? Kinderverkrachter? Noem maar op. Hoe benaderen we mensen? Weet je, we waren allemaal onder Gods oordeel. Wie zouden wij zijn om een ander in het opzicht te oordelen? We waren allemaal onder Gods oordeel. Wij zijn geroepen om het leven uit te dragen. Zie je waarom dat de geschiedenis van die vrouw, die overspelige vrouw en de Heer Jezus, zo kostbaar is? Het kruis, lieve mensen, met alle respect, is niets als het kruis niet gezien wordt in het licht van de geschiedenis van die vrouw en de Heer Jezus. Ook ik veroordeel u niet. Ik hoop, broeders en zusters, dat wij samen leren leven in overeenstemming met de genade die ons betoond is naar waarheid. Amen.